je mij goed horen? Ja. God is een goede God. Hij is zeer te prijzen. En ik ben dankbaar een kind van God te zijn. Vanmorgen gaat het om u en mijn geloof. Vanmorgen gaat het ook om gehoorzaamheid jegens God, de levende God. Gods woord is de waarheid. En als je een dienstknecht van God bent, dan moet je Gods woord prediken in waarheid. En geen halve waarheid, want een halve waarheid is een leugen. En daar wil ik vanmorgen op benadrukken. Geloof en gehoorzaamheid aan God. Ik wil met u gaan naar Matteüs hoofdstuk 8. Vers 5. De hoofdman te Capernaum. Toen hij nu te Capernaum binnenging, kwam een hoofdman tot hem met een bede en zeide: Heere, mijn knecht ligt thuis verlamd met hevige pijn. Hij zeide tot hem: Zal ik komen en hem genezen? Doch de hoofdman antwoordde en zeide: Heere, ik ben niet waard dat gij onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal herstellen. Want ik ben zelf een ondergeschikte met soldaten onder mij en ik zeg tot de een: Ga heen. En hij gaat heen. En tot een ander: Kom. En hij komt. En tot mijn slaaf: Doe dit. En hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zeide tot hen die hem volgden: Voorwaar, zeg ik u, bij niemand in Israël heb ik een zo groot geloof gevonden. Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen, maar de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. En Jezus zeide tot de hoofdman: Ga heen. U geschiede naar uw geloof. En de knecht genas juist op dat uur. We hebben een machtige heiland. Een machtige God. Halleluja. Toen ik dit las en mij voorbereidde, toen werd ik bewogen over het feit dat een hoofdman van het Romeinse leger, waarvan de Joden eigenlijk geen liefde voor hadden, want ze waren daar de bezetters van het land. En deze hoofdman, had al het recht met zijn borst vooruit te lopen en trots te zijn en van zijn eer te genieten, want hij was officier in het leger van een wereldheerser, het Romeinse Rijk. Maar deze man onderwierp zich aan de Heer Jezus Christus. Hij ging niet uit van wat hij was. Hij ging niet uit van wat hij geleerd had. Maar hij kende zichzelf als een officier, maar ook als iemand die nederig was tegenover God. En hij zei, Heere, het is, ik ben niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn dienstknecht zal genezen zijn. Hij kende God en de kracht van Gods woord. We hebben niet van nodig dat wij achter andere mensen aanlopen die waarschijnlijk in aanzien zijn. Maar we hebben van nodig dat wij teruggaan naar onze hemelse Vader. Hij houdt van ons. De Bijbel zegt dat vele volkeren zullen komen en aanliggen, zoals Jezus hier zegt. Van oost en west zullen zijn komen en aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob. Een feestelijke maaltijd zal er zijn in de hemel. Maar er is ook een andere kant van de medaille. Vandaag aan de dag wordt de Bijbel geromantiseerd. Men spreekt alleen over de liefde van God. God houdt van alle mensen. Dat is de waarheid. Dat zegt Jezus hier ook. Maar God is een heilige God. God zei tegen die vrouw die zoveel mannen had gehad, ik vergeef je zonde. Ga heen en zondig nooit meer. God is een God van liefde. Maar God is ook een verterend vuur. God zei, de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. En ik heb ergens gelezen dat iemand dit wilde romantiseren. God gooit mensen toch niet in de hel? Hij is toch zo lief? Zo wonderbaar. Leef maar zoals je wil. Je komt in de hemel. Echt niet. Vergeet het maar. God is liefde. Van oorsprong is God liefde. Maar God is ook heilig. En deze man had respect voor God. En vandaag aan de dag is respect ver te zoeken. En God gaat ervan uit dat wij elkaar zullen respecteren. En God wil ook gerespecteerd worden. Wij zijn beland in een toestand van recessie in deze wereld. En wanneer mensen vragen, geloof je in God? Zeggen ze, ja, maar hoe komt het dan dat er allemaal deze rommel om ons heen is? Is het dan niet zo dat wij dat zelf veroorzaakt hebben? Is het dan niet zo dat wij vertrouwen hebben gehad op regeringsleiders? Bankdirecteuren? En noem maar op. Wij hadden vertrouwen in hen. Wij gingen niet vanuit dat wij vertrouwen moesten hebben op God, onze Vader. Wij zijn beland in een toestand waar wij het niet meer zien zitten. Ook zij, waarvan wij dachten dat zij het antwoord hadden. Ook de voornamen van ons in deze wereld zien het niet meer zitten. Wij moeten terug naar God, de schepper van de hemel en de aarde. Die het wel ziet zitten. Want van hem zijn alle dingen. Niets is van ons. Niets is van de Satan. Die ook proclameert dat hij wat is. Maar de Satan is ook onderworpen aan God. God zal herstellen. Wij moeten geloven en gehoorzaam zijn. Wij zien hier dat de kinderen van het koninkrijk, die niet willen gehoorzamen, die niet willen luisteren naar de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt, ze zullen geworpen worden in de buitenste duisternis. En dat is niet anders dan in de hel. En Jezus zei tot de jongman, ga heen, u geschieden naar uw geloof. Gelooft u dat God vandaag u zult belonen om uw geloof? God is een goede God. En God zal niet wankelen, maar hij zal eeuwig blijven bestaan. En zijn woord houdt stand tot in eeuwigheid. Laten wij gaan naar Richteren 6. De Bijbel vertelt ons dat er een schifting gaat plaatsvinden onder ook de gelovigen. Een schifting. Want God kan niet iedereen gebruiken. Maar vandaag, hier in ons midden, ik geloof dat God ons allemaal kan gebruiken. Amen. Want ik geloof dat uw geloof gericht is op de God van Abraham, Isaac en Jacob. Amen. En God gaat grote dingen doen in u en mijn leven. Amen. Halleluja. Gaan we hem geloven? Amen. Prijs zijn naam. Richteren 6. Gideon tot richter geroepen. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heeren. Daarom gaf de Heere hen over in de macht van Midian gedurende 7 jaar. Waarin Midian de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in die in het gebergte liggen, in holen en burchten. Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en de stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op, sloegen hun kamp op in hun gebied en verdeelden het veldgewas tot bij Gaza en lieten geen leeftocht over in Israël. Geen schaap, geen rund of ezel. Want zij trokken op met kudden en tenten en zij kwamen talrijk als springhanen. Zij waren niet te tellen, zij nog hun kamelen. En zij kwamen het land verwoesten. Zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midianieten. Toen riepen de Israëlieten tot God. Kenmerk van de tijd, Richteren, dat is de geest van onafhankelijkheid. De openbaring van deze geest, namelijk weerspannigheid, eigenlijk gekenmerkt met het duur woord recalcitrant, dat eigenlijk ongehoorzaamheid betekent, groeit in onze huidige maatschappij dikwijls uit tot openlijke opstand. Deze geest van onafhankelijkheid is door onze wereldse gezindheid doorgedrongen tot in de huisgezinnen. Ja, zelfs in de gemeenten, de kerk van de levende God. In Richteren 17, vers 6 staat: in die dagen was er geen koning, dus geen gezag. En in Israël, ieder deed wat goed was in zijn ogen. De geest van onafhankelijkheid vloeit voort uit het natuurlijke hart dat God niet wenst te gehoorzamen en niet van hem afhankelijk wil zijn. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Het kan ook dat niet doen. Zij die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Zegt Romeinen 8, vers 7. De Heer wil dat wij daaruit een les leren. God heeft in zijn gemeente, namelijk de kerk, ordelijk gezag gegeven waaruit het zich dient te ontplooien. In het gezin zijn dat de ouders, de vader als hoofd van het gezin, die het gezag uitoefenen over hun kinderen. In de gemeenten zijn het de broeders die door God geroepen zijn en van Gods wegen het gezag moeten handhaven om de schriftuurlijke orde in stand te houden. Omdat een ieder in de eerste plaats weet hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, de pilaar en grondslag van de waarheid. 1 Timotheus 3, vers 15. De waarheid die wij hebben geleerd uit Gods woord moet ook in de praktijk worden gebracht. Wij moeten niet vergeten dat God besturingen en hulpmogelijkheden in de gemeente heeft gesteld en dat Hij leraars heeft gegeven en voorgangers die men moet gehoorzamen. Wij verzoeken u, zegt Paulus. Hij zegt niet u moet. Hij zegt heel als een gentleman. Wij verzoeken u, broeders en zusters, hen die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u terechtwijzen, te erkennen en het zeer hoog te schatten in liefde om hun werk. Houd vrede onder elkander. 1 Thessalonicenzen 5, vers 12. Gehoorzaam uw voorgangers en onderwerp u aan hen, want zij zijn het die waken over uw zielen. Daar zij rekenschap zullen moeten afleggen, laten zij het met vreugde kunnen doen en niet alleen zuchtende, want dat zou u geen nut doen. Hebreeën 13, vers 17. Als dit gezag niet wordt uitgeoefend, zullen de neigingen van onze oude natuur zich snel openbaren. En gaat het net zoals in de tijd van het boek Richteren, dat ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. De verschillende verhalen uit het boek van de Richteren hebben hetzelfde thema. Het volk deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Lees maar het boek van Richteren. Steeds weer deden de mensen wat kwaad was in de ogen des Heren. En God in zijn liefde was altijd bereid toen zij riepen tot hem om hen te verlossen. We hebben gelezen dat het volk van Israël deed kwaad in de ogen des Heren. Ja, en zij riepen tot God. En vaak wanneer wij in ongehoorzaamheid leven en wij komen in de problemen, dan komen wij naar de kerk. Dan verwachten wij meteen dat God antwoordt. God zal wel antwoorden, maar God kijkt ook naar onze hart, of wij oprecht zijn. Dan moet het een en ander gaan gebeuren in ons leven, dat de blijvende liefde van God en zijn heiligheid en reinheid in ons blijft. Want de overleggingen van ons hart, dat zijn de dingen die openbaar maken wat in ons leven gebeurt. God wil het goede met ons voor hebben. Wij wachten en verwachten dat God meteen een oplossing zal geven. Maar omdat een uiterlijke situatie dikwijls het gevolg is van een innerlijke toestand, de uitgangen, de resultaten van het leven komen voort uit het hart. Zegt het woord van God in Spreuken 4, vers 23. God moet alles eerst gaan werken in ons hart. Om ons gelukkig te maken. Om ons vrede te geven. De Bijbel zegt, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Zie wat de Heer doet. Het volk werd, en God heeft dat toegelaten, omdat ze in zonde leefden, werd geplunderd door de Midianieten. De Bijbel zegt, ze zochten schuilplaatsen. Ze wisten niet waar ze dus zoeken moesten. Ze gingen in spelonken. Ze gingen in burchten. Wanneer Israël gezaaid had. En terwijl ze zich verstopten, kwam de vijand om hen te beroven. De Bijbel zegt, wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en de stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op, sloegen hun kamp op in het gebied en vernielden het veldgewas tot bij Gaza en lieten geen leeftocht over in Israël. Geen schaap, geen rund, geen ezel. Dat doet de duivel wanneer wij ongehoorzaam zijn. Hij berooft ons van alles. Hij heeft geen mededogen. Hij leeft niet mee met de mensheid. Hij wil je kapot maken. Wij zien velen die plegen zelfmoord. Omdat ze God niet kennen. Of niet willen gehoorzamen. En ze waren talrijk, zegt de Bijbel, als springhanen. En weet u hoe je de duivel kan overwinnen? Hiermee. Met het woord. Zoals hij die volmaakt was die hier op aarde wandelde, Jezus Christus, in de woestijn zei tegen de Satan, er staat geschreven. Daarom, de duivel zal alles in het werk brengen om u te verstoren of te hinderen om Gods woord te leren en te bestuderen. Want hij weet dat de kracht van God hierin is. Die hoofdman kende de kracht van Jezus' woord. Hij zegt, spreek slechts één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. De duivel kent het woord. Anders kon hij Jezus niet verzoeken met het woord. En Jezus zei, het staat geschreven. En hij vliegde van Jezus. Het gaat er niet om wie wij voor ogen hebben. Wij kijken op tegen mensen op. Hoe machtig ze zijn. Hoe mooi ze eruit zien. Weet u, Jezus kan u mooi maken. Want hij is mooi. Halleluja. Ook als mensen zijn wel lelijk. Weet u, als je Jezus hebt ontvangen in je leven. Dan ga je schitteren. Oh, halleluja. Hij is de lelie der valleien. Hij is de blinkende morgenster. En hij woont in u. En dan bent u mooi. Als u naar u kijkt, dan glinstert het zo. U bent mooi. Want Jezus woont in u. Halleluja. Hij is de schoonste uit 10.000. Wie is gelijk aan hem? Niemand. Halleluja. Er moest het een en ander gaan gebeuren. Wil God herstel brengen. Zo diep kan een mens vallen. Je kan een bouwval worden. In deze wereld. En men weet geen raad meer met je. Men kan je niet meer redden. De doktoren hebben je opgegeven. Ze doen hun best. Het is goed dat er dokters zijn. Maar tot een bepaald punt kunnen ze gaan. En God gaat daar verder met uw leven. Hij gaat verder. Hij is een God van eeuwigheid. Hij geneest je, hij bevrijdt je. Hij geeft je vreugde, hij geeft je blijdschap. Hij geeft je overwinning. Halleluja! Het volk riep tot God. Help ons! Help ons, Heer! En weet je wat God deed? Toen de Israëlieten tot de Heer riepen vanwege de Midjanieten, God zond een profeet. God zond een profeet om hen te herinneren wie God is. En luister wat de profeet zegt. Zo zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht van de Egyptenaren en uit de macht van allen die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heere, uw God. Eer dan niet de goden van de Amorieten en in wie land gij woont. Maar gij hebt naar mijn stem niet geluisterd. Er moest daar een profeet komen. Er moest daar een prediker komen. Er moest daar een voorganger komen om de volkeren te herinneren. God is degene die hen verlost heeft. Ze waren verblind vanwege de zonde. Verblind door de Satan. Er moest een opfris boodschap gepredikt worden om hen eraan te herinneren. Dat er is een God in de hemel. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die uw leven wil herstellen. Nader tot God. En hij zal tot u naderen. Amen. God is een goede God. Als je je zonde beleidt, als je tot hem roept, als je tot hem nadert, zegt de Bijbel, dan nadert hij ook tot u. En dan gaat hij wat doen. God werkt. Hij is in beweging. In vers 11 zien wij, toen kwam de engel des Heren en zette zich neer onder de terebinte Ofra, eigendom van de Abjezrit Joas. Terwijl die zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. De engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem, de Heere is met u, gij dappere held. Maar Gideon zeide tot hem, och, mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Dezelfde boodschap als dat je van mensen hoort in deze tijd. Waarom gebeurt dit alles om ons heen? Hetzelfde zegt Gideon hier. De engel des Heere kwam, maar er was nog geen overwinning. God was volop aan het werk om de overwinning te bewerkstelligen. Hij zocht en vond een betrouwbare dienstknecht om de overwinning te behalen. Geen dienstknecht die bij de pakken gaat neerzitten, omdat het toch hongersnood is in het land. Nee, geen dienstknecht die bij de pakken weer gaat zitten, omdat er recessie is. geen dienstknecht, omdat de mensen de kerk uitlopen. En die willen luisteren naar de stem van God. Nee, een dienstknecht die vastbesloten is om de wil des Heren te doen. Een dienstknecht die gelooft dat God de overwinning gaat geven. Nee, een doorzetter, een goede rentmeester. Iemand die voor het volk wil zorgen. Een man met karakter. Wij zien hier, de engel des Heren kwam bij Gideon in het huis van zijn vader. En de engel des Heren verscheen hem en zeide tot hem, de Heren zij met u, gij dappere held. En wat was Gideon aan het doen? Zat hij in zijn luie stoel? Nee, de Bijbel zegt dat hij tarwe uit aan het kloppen was. Waar? In de wijnpers. Maar wie gaat nou tarwe uitkloppen in een wijnpers? Daar wordt wijn gefabriceerd. Maar Gideon was een slimme man. De vijand kwam om van hun tarwe te stelen en te roven van hun voeding. En hij denkt, ik ga in de wijnpers. Daar ga ik kloppen. Daar komt de vijand niet. Maar ze zijn niet op zoek naar wijn. Ze zijn op zoek naar tarwe. Ziet u dat, broeders en zusters? U moet slimmer zijn dan die duivel. En dan heeft u voedsel. Dan heeft u te eten en te drinken. Niet alleen voor uzelf, voor uw familie. En voor allen die u lief en dierbaar zijn. En God zegt, u bent een dappere held. U bent slim. Ik kan jou gebruiken. En Gideon was een slimme man. God gebruikt niet zomaar mensen. Hij gebruikt mensen met karakter. Amen. Gideon was in de wijnpers bezig. En daar kwam de engel des Heren. Want de ogen des Heren gaan rond om te zoeken wiens hart volkomen naar hem uitgaan. En hij zag Gideon daar, in die wijnpers. Was hij wijn aan het fabriceren? Nee, hij was daar tarwe aan het kloppen. Want hij dacht, ik moet het verzamelen bij elkaar. Ik laat die duivel me niet beroven van mijn voedsel. Ik laat de duivel me niet beroven van het woord van God, wat voedsel is voor mijn ziel. Ik bestudeer het. Ik neem het tot mij. Om sterk te zijn tegen de machten der duisternis. Wat er ook komt op je pad of in je gezin. Hij komt om te roven. Maar ik zeg, er staat geschreven. Halleluja. En nog was er geen overwinning. In vers 13 zegt de Heer, maar Gideon zeide tot hem, och mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden? En als zij zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte gevoerd, maar nu heeft de Heere ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midian. Toen wendde de Heere zich tot hem en zeide, ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Maar hij zeide tot hem, och Heere, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste uit Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. Hij had allerlei excuses, zoals Mozes. Maar God wilde hem gebruiken. En de Heere zeide tot hem, ik ben met u. Daarom zult gij Midian verslaan. Als was het één man. Toen zeide hij tot hem, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. En hij vroeg de Heer een teken. En u kent dat teken. Hij zei, ga niet van hier weg, voordat ik bij u terugkom en de gave die ik ga halen voor u neerleg. En de Heere zeide, ik zal blijven totdat gij terugkomt. Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitenbokje en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees deed hij in een mand en het vleesnat in een pot. En hij bracht het hem onder de terebint en zette het hem voor. De engel God zeide tot hem, neem het vleesnat en de ongezuurde broden en leg deze op deze rots en giet het vleesnat uit. En hij deed dat. Toen strekte de engel des Heren de staf die hij in de hand hield uit en raakte met het uiteinde het vlees en ongezuurde broden aan. En het vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Hij legde daar het offer neer en de engel des Heren raakte dit aan met zijn staf en verteerde dat. Daar bij die rots heeft God overwinning gebracht. Op die hoogte heeft God overwinning gebracht. Hij verteerde daar het offer. En zo heeft Jezus overwinning gebracht op het kruis van Golgotha, op die heuvel, daar ginds, die heuvel Golgotha, heeft God overwinning gebracht voor u en voor mij. Daar, door het bloed van Jezus, is overwinning gekomen, gereiniging door zijn bloed, dat wij eeuwig leven zouden ontvangen. Verlost van de vloek van de dood en de hel. Toch was het ogenblik nog niet gekomen om Midian te bestrijden en te verslaan. Gideon werd op de proef gesteld door God. Hij werd geroepen en God riep hem om het volk te verlossen. Maar daar komt een beproeving. God wil zien wat wij doen met ons geloof. Of wij werkelijk hem vertrouwen. God heeft van alles gedaan. Het brandoffer heeft hij verteerd. Jezus is voor u en voor mij geslacht. Hij heeft gehangen aan het kruis van Golgotha. Het werk is volbracht. Het enige wat wij nog moeten doen is gaan. Knielen voor hem. Ons zonde belijden. En hij zal ons verlossen van de macht der zonde. Dat is alles wat wij doen moeten. De Bijbel zegt, er was nog een afgod. Daar moest mee afgerekend worden. Een afgod. En wel in het huis van Gideons vader. Nu had Gideon kunnen zeggen, ik moet mijn vader gehoorzamen. En het is niet mijn probleem. Ik woon wel daar. En er hangt daar wel een afgod. En mijn vader die dient afgoden. En het is niet mijn probleem dat ik nog thuis woon. En mijn vader en moeder hebben nog het een en ander in huis. Ze hebben dan nog een potje kwik op de deurpost zitten. Of ze hebben nog een talisman die hij zogenaamd beschermt, het is niet mijn probleem. Het is niet mijn probleem. Het is hun verantwoording. Maar je woont daar. Wie gaat u meer gehoorzamen? God of uw ouders? Gideon had een probleem. Maar hij vertrouwde op God. Er was een afgod in het huis van zijn vader. En daar moest korte metten mee gemaakt worden. De Heer kan niemand als dienstknecht van hem op nuttige manier voor zijn zijn gebruiken als de toestand van zijn huis te wensen overlaat. Nu moest Gideon God meer gehoorzaam zijn dan zijn vader. Wat een probleem. In vers 25 staat dat God zei tegen Gideon in die nacht, zei de God tot hem, neem een stier van uw vader, namelijk de tweede stier van 7 jaar. Haal het altaar van Baal dat van uw vader is omver en hou de gewijde paal om die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de Heere, uw God, op de top van deze versterkte plaats. Breng het in gereedheid en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal, die gij zult omhouden. Echt opmerkelijk is dit. Als wij lezen in vers 2, dan zien wij dat Midian gedurende 7 jaar... 7 jaar onder druk werd door Midian. Door Midian, Amalek en de andere stammen. En hier zag God tegen Gideon, die stier van je vader, die 7 jaar oud is. Daar moet korte metten mee gemaakt worden. Want deze stier heeft gedurende al die jaren in die stal gestaan. Niet zomaar, maar Joas, de vader van Gideon, had deze stier gevetmest. Om te offeren voor Baal. Om Baal een plezier te doen. Om Baal te behagen, zodat hij een goed leven zou hebben. Hoeveel mensen die gaan niet uit om goed te doen aan de Satan, om een goed leven te hebben. Hoeveel gaan niet naar Satan om rijk te worden. U zult misschien een tijdje rijk zijn, maar dan komt hij zijn tol geld bij u opeisen. En dat is niet mals. En dat kan gaan tot de 4e generatie. Daarom moet het verbroken worden. Vanaf de 1e tot de 4e generatie. Bloedschuld moet verbroken worden. In de naam van Jezus. Dat er overwinning komt in uw leven. Korte metten maakte God met deze stier. Niks. Offer voor Baal. Opruim aan die handel. En God zegt tegen Gideon, zijn dienstknecht, bouw dan een altaar voor de Heere uw God op de top van deze versterkte plaats. Welke plaats? Daar waar het offer verteerd is. Waar de plaats geheiligd is. Daar wil de God de Baal vernietigen. Halleluja. Op Golgotha zei Jezus, het is volbracht. Er was niks meer aan toe te voegen. De werken van Baal, de werken van de Satan, waren daar totaal vernietigd. De zonde die getuigde tegen ons. De zonde die de Satan steeds weer om je eraan te denken wat je voorheen gedaan hebt. Die getuigden tegen u en mij waren weggevaagd door het bloed van Jezus Christus. Hij heeft hen openlijk tentoongesteld. Hij heeft ze ontwapend en zo over hen gezegevierd. Wij zitten in een machtige heiland. Spreek uw woord uit, Heer, en het zal geschieden. Spreek slechts één woord. En het zal geschieden. Breng geen offers aan de Satan. Hij is een leugenaar.